mommy friend me love you. Now all mommy friend me love you, mama. Angela mi friend me love you, mama. Hey, hey, Wasaki give me friend me love you. Company Craig let me love you. Now all mommy friend me love you, mama. Some say what's that a pepe wata? river to the sea. From the river to the sea. And Dutch complicity. And Dutch complicity. Free, free Palestine. Free, free Palestine.
be where you want to be. You and me. We'll be right back.
Ja, oké, okay, waar wil je nou terechtkomen uiteindelijk bij psychedelica? Ja, bij wijsheid, bij liefde, bij inzicht, bij empathie. Ja, dat heb ik hoor.
Welkom bij Drugsmonologen. De podcast waar we in de drugsgeschiedenis van Nederland duiken. Dat doen we met de mensen die haar zelf van dichtbij hebben meegemaakt. In deze eerste aflevering hoor je Gemma Blok, hoogleraar geschiedenis van mentale gezondheid en cultuur aan de Open Universiteit, in gesprek met Hans Plomp. Hij werd bekend als dichter en schrijver van een groot oeuvre, waaronder het Amsterdams Dodenboekje en Open Inrichting. Al vroeg in de jaren 60 ontpopte Hans zich tot een speelfiguur in het culturele landschap van Nederland. Hij stond daarmee in de voorhoede van de culturele revolutie en de psychedelische revolutie. Een drugspionier van het eerste uur dus. In de jaren 70 was hij een van de krakers van Ruigoort, een dorpje in de buurt van Amsterdam dat uitgroeide tot een van de bekendste culturele vrijplaatsen van Nederland. Ook schreef hij samen met Gerben Hellinga in 1994 Uit je bol, een handleiding voor het gebruik van bedwelmende middelen. We spreken Hans bij hem thuis, in Ruigoort.
Ik ben geboren in de oorlog, januari 1944, in Amsterdam. En na de oorlog zijn mijn ouders verhuisd van de ouders van mijn moeder, waar ze ingetrokken waren, naar een huis wat leeg stond. Dat bleek een huis te zijn later waar op een afschuwelijke manier twee Joodse vrouwen zijn weggevoerd in dat straatje, de Vechtstraat. De hele straat heeft dat gezien en ik voelde als kind van 4, 5 daar al heel zwaar druk hangen. Ik vond het een heel onprettig huis. Pas veel later kwam mijn dochter erachter wat er gebeurd is. Nu ligt er ook zo'n struikelsteen.
Want je wist dat als kind nog niet?
Nee, mijn ouders wellicht ook niet, dat weet ik niet. Maar goed, er waren heel veel Joden weggehaald in die buurt. En ja. Dit was dan nog bijzonder. Die vrouwen waren heel populair en die zijn gillend eruit gesleept. Als ik het goed begrepen heb, vreselijk. Maar goed, dat was dus echt, ik voelde me daar tamelijk bedrukt.
Als kind, ik speelde op straat daar. Dat huis waar die mensen waren weggehaald, weet je wel.
Ja.
Ja, en dan zag ik echt, de mensen die voorbij liepen, die hadden allemaal een soort maskers op. Het was totaal, ja, iedereen was naar binnen gekeerd en geflipt. En iedereen had natuurlijk dingen gezien en dingen gedaan of juist niet gedaan. En ik vond het heel erg moeilijk. Ik dacht, zijn dat nou levende mensen of zijn een soort spoken, als kind hoor. Als ik naar foto's kijk, zie ik een heel lief jongetje. Tot mijn 10 ongeveer. En dan een foto zo rond de 12e, 13e. Dan zie ik een heel boosaardig kereltje. Ja, ik geloof dat ik echt wel een lief jongetje was op zich. Ik heb verder nooit klachten gehoord. Maar het ging mis toen die druk op de ketel kwam. Toen kwam echt die donkere kant tevoorschijn.
Nou, mijn ouders waren net getrouwd. En het was allemaal feest na de oorlog. En vrienden in huis. En gedoe.
Een drankje erbij.
En veel drank en moppen en allemaal heel leuk. Maar toen kregen ze 4, 3 kinderen nog na mij. En toen dacht mijn vader van, nou ja, die moet ik toch een kader geven. En die heikel, sorry man, ik hou van hem hoor, hij is dood. Die besloot toen om gereformeerd te worden, want dat was de godsdienst van zijn jeugd. En een beetje zwarte kousenachtig, heel vervelend eigenlijk. Nou ja.
Heb je enig idee wat hem daartoe bewoog om dat dan weer op te pakken?
Misschien druk van zijn familie. Die woonde ook overal in de buurt wel. Aan één kant misschien. Nou, dat is volkomen mislukt. Want al zijn kinderen zijn de enigen die niet in de kerk zijn toegetreden. Dus. En ik denk dat hij ook niet zo goed wist hoe dat dan moest allemaal. En nooit over nagedacht. Hij was een jonge man toen hij niet geboren werd. En,
Toen moest jij opeens op zondag naar de kerk?
Toen moest ik naar de kerk en heb ik me eigenlijk ontwikkeld tot een soort een boef, zou ik een boefje. Straatbende, s'nachts uit mijn kamer sluipen. Ze hebben zelfs een paar keer ingebroken in snoepwinkels en dat soort kwalijke dingen. Nou, ik denk vooral tussen mijn 12e en mijn 16e dat ze dat afspeelde uiteindelijk. Dat was eigenlijk een soort protest. Begreep ik later. En ik kan wel zeggen dat ik al vrij vroeg in aanraking kwam met allerlei mensen die geïnteresseerd waren in magie en spiritisme. En dat was begin jaren 60 natuurlijk helemaal niet psychedelisch of zo. Er waren wel kleine dingen, vliegenzwammen en doornappel en heksenkruiden. Een kleine groep mensen die dat al bestudeerden.
Hoe kwam je in aanraking met die mensen, met die spirituele interesses en mystieke?
Nou ja, dat zal wel zijn dat ik een bepaalde frequentie uitzond. En dat met die mensen dat ook hadden, want dat trekt elkaar aan dan. Want er liepen allerlei gekke tovenaars nog rond in Amsterdam en mensen in de oorlog. Wow, wow, wow.
Tovenaars?
Ja, er liep een soort priester rond, Zwerbroek, met een grote baard en een kruis. En die liep ook op straat en die wezen mensen aan die slecht waren op straat. Nou, iedereen kromp in elkaar als hij de hoek kwam. Pater Zwerbroek en Laude Palingboer had je, ik weet niet of je dat nog kent, de totale waanzin. Nou ja, en in die, in dat, in die excentrieke clubs, of in die kringen, daar, ja, daar voelde ik me eigenlijk als een vis in het water. En
waarom voelde je je daar prettiger dan
in je thuismilieu?
Nou ja, mijn vader zei altijd later, toen het niet zo goed ging tussen ons, als ik niet weet waar je bent, dan hoef ik mijn neus uit de deur te steken en waar het meeste stinkt, daar zit jij. Mijn ouders hebben me uiteindelijk opgesloten toen ze ontdekten dat ik bij een jeugdbende zat en zo. En,
opgesloten?
Ja, in een kamer dat ik er niet meer af kon, 's avonds, ja. Toen ben ik gedichten gaan schrijven in het donker. Dus het is wel het begin geweest van mijn poëzie.
Hoe oud was je ongeveer toen?
Nou, ik denk dat ik met mijn 16e eigenlijk wel gevangen gezet werd, zal ik maar zeggen. En ik zocht toch plekken op. Bijvoorbeeld in Amsterdam had je bepaalde clubs. Daar kwamen Amerikaanse GI's, zwarte soldaten, die in Duitsland gelegerd waren. En die brachten vaak wiet mee. Uh-huh. De Cotton Club had je. Ja. En de Groene Kalebas was een keldertje. Nou, ik vond het fascinerend. Zo kwam ik eigenlijk in contact met de eerste wiet.
Dat waren je eerste...
Dat was mijn eerste...
Reavers werd dat toen zo genoemd? Tot
dat,
in het dorp,
ja, dat waren reavers met tabak. En En natuurlijk vrij zwakke wiet over het algemeen vergeleken met wat je nu allemaal kunt krijgen. Maar goed, dat was mijn eerste ervaring.
Tijdens zijn middelbare schooltijd is Hans niet graag in de schoolbanken te vinden. Maar op de Jan van Eyck HBS ontdekt hij wel zijn talent en plezier voor schrijven. Samen met zijn klasgenootje Vera de Vries, die later bekend zou komen te staan als het sekssymbool Xaviera Hollander, zat hij in de redactie van de schoolkrant. Op die manier leerde hij Gerard Reve kennen en dat bleek een belangrijke ontmoeting die zijn leven een onomkeerbare weg deed inslaan.
Gymnasium, nee, ABSB, Lyceum, nee, allemaal veldhuiswerken, Grieks leraar op. En die ABSA, dat was er net genoeg, mocht je net gaan studeren, maar nou ja.
Ja, ja, ja.
Maar nou, daar hadden we dus Reve uitgenodigd. Xavier en ik, we dachten, nou, dat zou een schok zijn. Toen hield hij een ontzettend saaie lezing over de catharsis in het Griekse drama. Dus wij zaten ons echt te verbijten. En daarna naar hem toe gegaan. Ja, wat is dat nou? Ja, nee, maar christelijke school ik dan. Nou, even laten zien dat ik niet van de straat ben, zei Reve. En toen hebben we met hem afgesproken om het te interviewen. Nou, en zo begon een enorm waanzinnig avontuur. Wat een krankzinnige vent ze. We zaten daar met z'n tweetjes aan zijn tafel en hij zat aan de andere kant. En hij zat nog steeds heel vreemd zo te doen. En toen kwam zijn vriend binnen, Wim, en die zei, ja, Gerard, die rijdt zich klaar tegen de tafelpoot. Want hij geldt heel erg op jou, Hans. En moet je niks aantrekken, hoor, gewoon doorpraten. Dus ja, dat was, en zo raakte ik bevriend met Reve voor enige tijd. Nou ja, hij was natuurlijk meer geïnteresseerd in mij als mooie jongen.
En liet hij je dan ook wel met rust? Of was
hij liet me wel met rust, tot op zekere hoogte, behalve in Berlijn. Toen sprong ik een keer in bed. Nou, dat heb ik me weer uitgeduwd. Dus dat was verder ook daarna bij mij. Ik zei van, ja Gerard, wil je me nou eens niet helpen met het uitgeven van mijn boeken? Want het is allemaal wel goed en leuk, maar ik ben toch een jonge collega. En zei, ja, dat... Maar ik kan dat niet, ik heb geen connecties. Maar als jij nou je boeken wil uitgeven, dan moet je een schone onderbroek aantrekken. En dan moet je naar Johan Polak gaan. Mm. Oké. Nou, Johan Polak, de beroemde uitgever uit de Neenboekhandel. Weet ik veel wat. Nou goed, en toen kwam ik bij Johan Polak. En via allerlei avonturen heb ik mijn eerste roman geschreven over onze relatie. Mm-hmm. Van Johan en ik. Nou, Johan vond het een prachtig boek, maar wou het niet uitgeven. Het was ook best wel sadistisch. En toen had hij natuurlijk allerlei connecties. Toen heb ik het bij Manteau in België uitgegeven. En zo heb ik mezelf literatuur in gedingest, verlikt.
In diezelfde tijd maakte Hans zijn vriendinnetje Hannie zwanger. Zijn ouders waren tegen abortus en dus bevolen ze Hans om te trouwen. Het verplichte huwelijk voelde tegelijkertijd als een bevrijding. Hij werd namelijk het huis uitgezet en ervoor dat als een zegen. Het echtpaar kreeg een dochter, maar als 18-jarige vader was Hans niet vaak bij zijn jonge gezin te vinden. Op papier bleven hij en Hanny getrouwd, maar in de praktijk had hij de wereld waarin hij was opgegroeid de rug toegekeerd. Het huwelijk betekende het begin van zijn provo-tijd.
Ja, kijk, het was natuurlijk eind jaren 50... Was er helemaal geen reet te doen. Je had een paar bruine cafés waar mannen met sigaren en biljarten en een kleedje op tafel. Dat was het. Meer was er niet. Helemaal niks voor de jeugd. Dus toen eigenlijk, ja, door Provo, eigenlijk door het huwelijk van Klaus en Beatrix, dat we ontdekten van, hey, de straat is er ook nog. We hoeven niet per se in een café te zitten. Dus eigenlijk was dat de verovering van, ja, van de straat als plek waar je als jongere kon manifesteren. En daar waren happenings natuurlijk heel geschikt voor. En demonstraties en parades en weet ik veel wat er allemaal gebeurde. En dat was natuurlijk best wel een schok. De eerste knaller die ik meekreeg was met mescaline. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar toen Merck, de fabrikant van mescaline, besloot om de fabricage of te stoppen of alleen voor medisch, daarvoor was het vrij eigenlijk. Toen is er op een of andere manier nog een paar gram of vele grammen terechtgekomen bij een bevriende schrijversgroep in België. En vandaar ook in Amsterdam en via Simon Spinkoop was een belangrijke figuur. Dus ja, een paar van mijn vriendjes en ik besloten op, toen ik hoe hard verlicht geweest zijn, misschien 20, om dat eens te nemen. Nou, we wisten absoluut niet wat het was. Een van die vrienden had een cabriolet sportwagen, dus wij stapten in voor een joyeus ritje. Maar al gauw begon het allemaal heel interessant te worden, de omgeving. We zagen een agent die een ballet deed, midden op het kruispunt. Dus wij stopten met die auto. Wat deed u aan het doen? Dus die stond gewoon verkeerd te regelen. En die man die dacht dat ze dronken waren, dus die snuffelde. Maar dat waren we niet. Dus toen dacht hij, ja, ze staan me ertussen te nemen. Dus die werd boos. Rijd door, anders. We zaten helemaal. Het gingen we naar een restaurant, de spaghetti kroop van ons bord, al wormen. Nou ja, een voorkomen, ja, een beginnerstrip. Wel heel spectaculair, maar voorkomen zonder voorbereiding. En
geen nuchter iemand erbij?
Nee, gewoon hup, in de auto en we zien het wel.
En is dat niet, op een gegeven moment kon autorijden niet meer, neem ik aan.
Nee, we hebben die auto ook
te voet verder
gegaan. Op een moment te voet, voor zover het lukte. Maar we waren totaal verbijsterd door de werking.
Ja.
Nou ja, en daarna. Ja, toen. Toen werd het toch wel meer bekend over de werking. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als ik terugkijk. Ongelooflijke risico's namen we. En ging ook wel mis. Hè, mensen die. Gewoon flipte en niet meer uit de psychiatrie kwamen of die van het balkon sprongen. Dat is wel gebeurd.
Ook jouw vriendengroep waarmee jij.
Ja, ook in mijn omgeving. Ik wil niet bij bosjes, maar toch wel een stuk of wat. En natuurlijk werd dat opgeblazen in de pers en zo. Maar zo dom waren we eigenlijk dat we eigenlijk totaal niet voorbereid waren op eventuele psychoses of weet ik veel wat.
Je had er niks over ingelezen?
Er was eigenlijk nog bijna niks. Nee. Nou ja, ik had wel eens doornappel gebruikt. En zelfs bilzekruid en dat soort dingen om te proberen. Maar dat beviel me helemaal niet. Best heftig allemaal. Dus ik was wel geïnteresseerd in, laten we zeggen, bewustzijnsveranderende planten. Maar wat ze hier hadden, qua traditie, dat was allemaal best heftig. En gevaarlijk ook, door een appel. Nou.
Ondertussen was natuurlijk ook andere drugs erbij gekomen in de scene. De opiaten.
Ja, nou ja, dat was eigenlijk al in de jaren 50 toen ik voor het eerst, begin jaren 60, voor het eerst in die beetje tovenaarachtige kringen terecht kwam. Toen zijn we ook al naar de opiumkring.